Niet.
Een hele goede avond allemaal. Welkom bij deze meningsvormende sessie over het initiatiefvoorstel Geen Markt, maar Mobiliteit. De SP heeft het initiatiefvoorstel ingediend, waar inmiddels ook een reactie op gekomen is van het college middels een pre-advies. Aan u als raad vandaag de vraag om in te gaan op het initiatiefvoorstel, het pre-advies en specifiek de vier punten van de SP in het voorstel. Dat zijn de volgende. Het eerste punt is, in aanloop naar de nieuwe aanbesteding openbaar vervoer 2029, zo snel mogelijk de nodige stappen te zetten om te stoppen met openbare aanbestedingen en de marktwerking in het openbaar vervoer uit te bannen. Punt 2 is om verschillende scenario's uit te werken om het openbare vervoer weer in publieke handen te nemen. Het derde punt is een voorstel uit te werken om bij de start van de concessieverlening van 2029 een personeelsstichting op te zetten, evenals een voorstel om een vergelijkbare constructie op te zetten voor het materieel. En het vierde punt is, misschien voor u een welbekend punt, de Raad jaarlijks te informeren over de voortgang van dit proces te beginnen voorjaar 2024. Zoals bekend werken we in twee termijnen, waarbij de tweede termijn bedoeld is voor woordvoering en debat. En daaraan vooraf kunnen in de eerste termijn politieke vragen gesteld worden, waarop het antwoord behulpzaam kan zijn voor het vervolg. Ik ga het nog een keer herhalen. Eerste termijn doen we dus de vragen, dat mag aan het college en aan de initiatiefnemers. En in de eerste termijn kan dus ook niet worden geïnterrumpeerd. En ik ga ook scherp zijn op technische vragen. Die heeft u vooraf ambtelijk kunnen stellen. We hebben vandaag 90 minuten. Dat betekent 12 minuten voor het college, 12 minuten voor de indienende partij, voor de beantwoording van de vragen, en 4 minuten voor de fracties. En voor de hopelijk korte eerste termijn, voor de politieke vragen wil ik eerst even inventariseren welke fracties er gebruik van willen maken. Ik zie de VVD, Student en Stad, CDA. Nou, dan heb ik jullie goed en duidelijk toegesproken dat het korte politieke vragen zijn. En dan geef ik het woord aan de VVD.
Ik neem het toch?
Ja.
Oh, ik moet mijn pasje.
Ah, kan ook zo blijven. Nee, ik vraag me af aan de, wil ik graag aan de SP vragen. Denkt u nou echt dat dit het gaat halen?
Dank u wel. Heeft u het pasje wel bij zich? Ja, dan voor het vervolgen graag erin. Studentenstad.
Een vraag aan de wethouder. Ziet u mogelijkheid om in de huidige situatie met deze gemeenschappelijke regeling, met dit OV-bureau, op een of andere manier extra bij te dragen aan het verbeteren van de werkomstandigheden van, van het personeel van Q-Bus? Meer dan wat we dus nu al doen.
En als laatste het CDA. Had dezelfde vraag. En dan kunnen we overgaan tot de beantwoording. En daarvoor geef ik eerst het woord aan het college, wethouder Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Vraag van Sinterklaas Stad, specifiek aan mij gericht. Kunt u bijdragen aan de verbetering van de chauffeurs in de huidige context? Het antwoord is ja. Het antwoord is ja en kan ik vertellen dat gebeurt ook. Enerzijds is dat de CAO, de naleving van de CAO. Maar misschien voor het beeld. Chauffeurs zien op een schermpje als ze rijden van... Nou, u rijdt op tijd, maar soms staat u een minuut achter op schema. U loopt 2 minuten achter op schema, 3 minuten achter op schema. En dat is gewoon niet fijn om te werken. Dat levert stress op en dat is ongemak. En dat is niet wat we willen. We willen gewoon dat chauffeurs gewoon lekker hun werk kunnen doen. Wat we gedaan hebben, dat is ook in de begroting zoals u dat gezien heeft. Nou, als het reëel is dat er minuten bij moeten bij een bepaalde rit, dan doen we dat. En we hebben daar afgelopen jaar, of dit jaar, komend jaar, dus, bijvoorbeeld 1 miljoen voor uitgetrokken. Om extra minuten toe te voegen aan zeg maar de werkomstandigheden van de chauffeurs. Zodat er tussen een begin- en eindpunt wat meer ruimte is om de rit te rijden, zeg maar. Zodat vertragingen gewoon geen stress opleveren. Want ook wij vinden dat de chauffeurs gewoon lekker hun werk moeten kunnen doen. Tot zover.
En dat blijft een korte vervolgvraag.
Dus er zijn nog ten opzichte van de situatie die in het afgelopen jaren, voor het gemak, zoals de situatie was afgelopen jaren, zijn er concrete dingen die wij nog dus kunnen doen om de situatie te verbeteren zoals die was?
Ja, wij hebben daar regie op. Zoals u weet bepalen wij de dienstregeling. Q-Bus zegt vervolgens dat als dit de uren zijn die we moeten rijden, dan kost dat zoveel. Dat is natuurlijk allemaal met inbegrip van wet en regelgeving. Daar moet ze aan voldoen. De CAO moet ze aan voldoen. De arbeidsinspectie controleert dat op. Wij zijn niet de werkgever. Maar op het moment dat het reëel is dat wat wij vragen niet te rijden valt, dan schuiven wij extra geld. Of nemen andere concurrenten op die rit vervalt. Omdat wij met onze publieke regie eigenlijk volledig controle hebben over wat er gebeurt.
U wel. Dan lag er ook nog een vraag voor de indienende partij en geef ik het woord aan meneer De Waard van de SP.
Laat ik beginnen. Ik vind het leuk om zo een keer aan deze kant van de tafel te zitten. Dat is toch een keer iets anders. Gaat dit voorstel het halen, krijg ik van VVD. Nou, ik schrijf sowieso geen voorstellen voor de bühne of omdat ik dat leuk vind. Ik heb dit voorstel geschreven omdat ik een probleem zag en daar een oplossing voor wil. En in deze raad zitten een hoop partijen die ik ken als partijen die het OV een warm hart toedragen. Dus ik heb goede hoop dat dit kan.
Dat levert een korte vervolgvraag op van de heer Van Jaarsveld.
Als we die vraag toestaan, is misschien de vraag ook gerechtvaardigd na het lezen van het preadvies. Bent u op punten nog van mening veranderd? Wat ik kan meenemen in mijn inbreng bijvoorbeeld, of staat u er nog 100% in de geschreven vorm achter?
Ik zou geen woord terugnemen.
Dan zijn daarmee de vragen beantwoord en gaan we over naar de tweede termijn. U heeft 4 minuten spreektijd en daarom bent u vrij om te zeggen wat u wilt. Welke fractie mag ik als eerste het woord geven? De heer Heijnen van de VVD.
Voorzitter. Voorzitter, zoals u wellicht al had verwacht, is de VVD het niet met de SP eens. Maar misschien kunnen we de titel nog wel veranderen in markt en mobiliteit bijvoorbeeld. Wij zouden namelijk juist meer marktwerking in het openbaar vervoer willen hebben. Wij zouden het liefst concurrentie op het spoor willen bevorderen bijvoorbeeld. De SP denkt namelijk dat de overheid alles beter en goedkoper kan. Ik zal de SP helpen uit de droom te komen. Het zal duurder worden, de kwaliteit zal nog verder achteruit hollen, de trein zal ontsporen.
Overheden zijn te vaak stugge bureaucratische organisaties, terwijl het bedrijfsleven juist streeft naar zoveel mogelijk efficiëntie. Zodra we concurrentie aanbrengen, zullen deze bedrijven onderling gaan concurreren.
En daar krijgt u een vraag over van Studentenstad.
Dan ben ik wel heel benieuwd hoe de VVD aankijkt. De regeling zoals we die hier hebben, die gemeenschappelijke regeling, die is uniek eigenlijk in Nederland. Die is nergens anders. En tegelijkertijd is onze dienstregelingspercentage is nog op 92% van hoe het was voor corona. Dat is eigenlijk bijna overal is dat lager. Hoe ruimt de VVD dat dan? Met de marktwerking. U snapt wat ik bedoel.
VVD.
Ik denk dat er in Groningen in verhouding veel meer studenten wonen, die dus ook veel meer gebruik maken van de bus. En dat dat misschien wel de reden zou kunnen zijn dat wij sneller op het oude niveau zitten dan andere steden. Ik hoop dat ik uw vraag daarmee heb beantwoord.
Er is nog een korte vervolgvraag, mevrouw De Groot.
Wist u dan niet dat in slechte tijden, zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien, als we het volledig aan de markt zouden overlaten, dus als wij hier niet regie zouden hebben, dat dan de dienstregeling nog veel verder terug zou lopen, zoals we dat ook in andere gemeentes in Nederland zien? Heeft u daar geen vrees voor? Want we zien dat gewoon gebeuren.
En voordat u de vraag mag beantwoorden, een korte herinnering om via de voorzitter te spreken. De VVD voor de beantwoording.
Dank, voorzitter. Ja, ik denk dat Studentenstad even moet afwachten tot ik dat mijn hele betoog heb gehouden. Want het gaat tot nu toe enkel over het spoor. En de bus die komt nog. Dus u moet nog even bij de halte blijven wachten. Zeker met het huidige personeelstekort zullen bedrijven concurreren op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. Voor het aantrekken van reizigers zullen bedrijven concurreren op het gebied van prijs en kwaliteit. Al deze perverse prikkels zullen verdwijnen op het moment dat de overheid een monopoliepositie krijgt, zoals de SP voorstelt. Dat brengt mij terug bij mijn eerste statement. Bijvoorbeeld de NS is mager qua kwaliteit en ook nog eens hartstikke duur, juist doordat er geen concurrentie is. Maar het is natuurlijk wel zo dat we ook willen dat het noorden bereikbaar blijft. Juist ook dat de bus op de plekken komt die misschien helemaal niet uit kunnen.
En, dan en zijn er soms... voordat u doorgaat, een interruptie van de heer Van Jaarsveld.
Dank. Ik heb het geluk dat ik een beetje mee kan kijken. Dus ik hoorde perverse prikkels en ik las ook perverse prikkels. Maar u denkt dat perverse prikkels verdwijnen als de SP gelijk krijgt? Dat staat wat haaks op de lijn van uw betoog, zou ik denken. Perverse prikkels die verdwijnen zou goed moeten zijn.
De heer Heijner.
Voorzitter. Nou, kijk, op het moment dat we alles aan de overheid overlaten, dan zijn er geen dingen voor de overheid waarom ze nog iets goed zouden moeten doen. Omdat er zijn geen andere aanbieders. Dus je kunt vragen wat je wil. Je hebt een monopoliepositie. En volgens mij moeten we dat juist niet willen. Maar moeten we juist willen dat er wordt geconcurreerd op die markt. Zodat er meerdere aanbieders zijn. Dat er misschien wel op prijs en op kwaliteit wordt geconcurreerd. Dat bijvoorbeeld de treinen wel schoon zijn. Zoals het bij de NS vaak niet het geval is. Dan ga ik verder.
Helaas, eerst nog één interruptie, mevrouw Beneweda.
Voorzitter, bent u dan niet bang dat het allemaal veel te duur wordt? En dat de mensen die er juist gebruik van zouden moeten maken, omdat ze gewoon geen andere vervoersmiddelen hebben, dan juist niet meer in die bus kunnen, omdat die veel te duur wordt? Dan is die misschien wel mooi schoon, maar ja.
De beantwoording zo starten, maar nogmaals een herinnering naar aanleiding van de laatste twee interrupties via de voorzitter, alstublieft. Dan houden we het debat zuiver.
Dank, voorzitter. Volgens mij wacht ik heel netjes hier een keer af. Spreek ik via u, maar als dat niet zo is, dan... Ach, gelukkig. Nee, ik ben inderdaad ook heel bang dat het veel te duur wordt. Juist als we het aan de overheid overlaten. Omdat dat grote logge organisaties zijn die veel te bureaucratisch zijn. Juist ben ik van overtuigd dat de markt dat veel beter kan. Dat die veel efficiënter kan werken. Dan ga ik nu wel verder. En soms zijn er lijnen en haltes die dus niet rendaam zijn. En juist die willen we wel ook in de lucht houden. Want er zijn mensen die afhankelijk zijn van die haltes. Zodat scholieren naar school kunnen, mensen naar hun werk kunnen of stage. En dat die meneer of mevrouw op leeftijd ook nog zelfstandig zich kan verplaatsen. Daarom is de VVD van mening dat de overheid wel degelijk een rol zou moeten spelen binnen het openbaar vervoer. Zoals we ook op dit moment doen. Wat de VVD betreft zou het goed zijn als er meer concurrentie komt op prijs-kwaliteit verhouding. Zodat de goede prijs-kwaliteitverhouding op peil komt of blijft. Maar tegelijkertijd is die bereikbaarheid voor een ieder om uiteindelijk vrij te zijn van cruciaal belang. Wij steunen het initiatiefvoorstel van de SP dan ook niet. Maar we vinden zoals het op deze manier georganiseerd is goed. Alleen hebben wij enige twijfel over het risicodragerschap dat wij als gemeente Groningen in die concessie hebben. En dat hebben we het ook al eens eerder over gehad. Dus ik wilde die kans aangrijpen om ook dat nogmaals duidelijk te maken. Dank u wel.
Dank u wel. Wie mag ik vervolgens het woord geven? Studentenstad.
Dank u wel, voorzitter. Met dit initiatiefvoorstel wil de SP het OV weer in eigen beheer nemen. Om te voorkomen dat vervoerders nu in goede tijden met grote winsten vandoor gaan. En om de werkomstandigheden van de buschauffeurs te kunnen verbeteren. En we zijn niet principieel tegen het in eigen beheer nemen van verschillende diensten. Kijk maar, dat is fijn hè. Wel vinden we dat we per onderwerp hier kritisch naar moeten kijken. Presteert de markt nu niet voldoende? Zijn hier onze inwoners de dupe van? Zouden we het zelf misschien beter kunnen? En wanneer bereiken we dan de max van dingen die we zelf kunnen doen? Kijk, onze organisatie is niet onuitputtelijk en het is naïef om te denken dat we alles zelf kunnen. En dat we dat ook beter kunnen doen. Maar goed, het OV en een betaalbare bus is van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente. En zorgt ervoor dat onze inwoners zich gemakkelijk en zonder auto of zonder tweede auto kunnen verplaatsen. En gelukkig hebben wij hier in de gemeente het OV-bureau, wat ervoor zorgt dat de vervoerder in slechte tijden zoals deze niet zomaar lijnen kan schrappen of de dienstregeling drastisch aan kan passen. Deze gemeenschappelijke regeling, het OV-bureau wat we hier hebben, dat is uniek in zijn soort en we hebben als een van de drie betrokken decentrale overheden een deel van de regie hiermee in handen. En tot corona heeft het OV in Groningen ook een sterke groei doorgemaakt. En de besteding van deze winsten is vastgelegd in de concessieafspraken. En een groot gedeelte van de winsten vloeit terug naar het OV-bureau, wat dus ten goede komt van het OV in Groningen en Drenthe. En ook zijn in deze afspraken van tevoren vastgelegd hoeveel winst Q-bus kan maken. In onze OV-situatie is de markt dus niet oppermachtig. Hun macht is al behoorlijk ingeperkt. Maar wij delen de zorgen van de SP over de werkomstandigheden wel. Ik heb er ook mijn vraagtekens bij of de huidige afspraken en overleggen tussen een OV-bureau en de vervoerder voldoende bijdragen aan het verbeteren van deze werkomstandigheden. De wethouder gaf net aan dat dit wel het geval is. Want goed, we moeten en we willen zuinig zijn op onze mensen, want we hebben ze gewoon ontzettend keihard nodig. Dus ik vind het geen gek idee van de SP om in deze context met een dergelijk initiatiefvoorstel te komen. Ik vind het helemaal geen gek idee, ik had het ook wel verwacht eigenlijk. Wel vind ik hem nu nog te weinig doordacht. Ik vind hem te veel all over the place en ik vind de verzoekpunten ook geen logische volgorde hebben. De SV vraagt bijvoorbeeld eerst om zo snel mogelijk te stoppen met de openbare aanbesteding. Daarna om verschillende scenario's uit te werken om dan het openbaar vervoer weer in publieke handen te nemen, wat mijns inziens juist daarvoor moet. En daarna om dan ook gelijk een voorstel te doen om een personeelsstichting op te zetten. Mijns inziens is het eerste verzoekpunt te verstrekkend en loopt dit ook door elkaar. Dus wat ons betreft zouden we dan zo'n dergelijke verkenning stap voor stap doen. En focussen we eerst op wat er in de huidige situatie niet goed gaat en wat ook beter kan. In deze situatie die werkdruk en de omstandigheden van het buspersoneel. Maar de wethouder die zei, gaf net aan, hier zetten we ons ook voor in. Er zijn concrete maatregelen die hieruit voortvloeien waarin wij deze situatie proberen te verbeteren. Maar goed, laten we eerst dit doen en laten we daarna verder kijken. Dus volgens ons op dit moment niet noodzakelijk om gelijk het OV volledig wederom in eigen beheer te nemen. En daar laat ik het bij.
Dank u wel. Dan het woord aan D66.
Ja, dank voorzitter. Dank vooral ook aan de initiatiefnemer. Er wordt een initiatiefvoorstel neergelegd omdat de SP ziet dat het Nederlandse OV beter, toegankelijker, goedkoper en duurzamer kan. En dat is ook zo. Er is ontzettend veel werk aan de winkel om het Nederlandse OV te verbeteren. Onder publieke regie is juist het OV-bureau Groningen-Drenthe een van de voorlopers in Nederland. Wij waren de eerste gemeente in Nederland waar alle bussen bijvoorbeeld elektrisch waren. En we zijn ook uniek met het van deur tot deur concept in de omlanden. En de schaal van het OV-bureau is ook bijzonder prettig. Een gemeentelijk OV-bedrijf heeft gewoon als nadeel dat de schaal te klein is om goed te kunnen functioneren. De vergelijking met de metropoolregio's, het initiatiefvoorstel, die gaan er wat mij betreft niet helemaal op, want dat is echt een heel andere schaal. Dus als u dit al wilt, dan bent u denk ik aan de verkeerde tafel beland. U zou dit in de provincie kunnen bespreken en ook in de Tweede Kamer. Het is immers ook het college dat eigenlijk in uw pre-advies schrijft dat wat u voorstelt eigenlijk helemaal niet mag van de wetgever. Omdat er een aanpassing van de wet nodig is om het OV weer aan te passen. Dus u moet eigenlijk eerst naar de Tweede Kamer toe om dit mogelijk te kunnen maken. Dus ik denk ook dat wij wel wat trots mogen zijn op wat we hier in Groningen met elkaar doen met het OV. Natuurlijk trekkende lijnen, verdwijnende haltes. En dat heeft echt te maken met onderfinanciering. En met meer financiering, waar wij en ook het college vaak voor pleiten, in de bestaande structuur kun je een groot deel van die zorgen wegnemen. Daarvoor hoef je niet de hele structuur overhoop te trekken. Dat kost heel veel geld, kost heel veel tijd. En volgens mij is dat op dit moment toch wel een beetje met een kanon op een mug schieten als je kijkt wat nu eigenlijk de grote problemen zijn. En dat is eigenlijk prima, vooral een financieringsvraagstuk. Dus volgens mij is dat de beste oplossing om tot beter OV te komen. Wij zijn ook blij dat de Wiedan Silver wethouder zelf ook zegt van nou, dit moeten we misschien maar niet helemaal zelf doen. Maar de manier waarop we regie hebben past ons eigenlijk goed. En wij zijn daar ook content mee. In reactie op de VVD nog even, ja, meer marktwerking op het spoor. Kijk, je moet gewoon van Groningen naar Leeuwarden. Dan ga je niet denken van nou, vandaag is een mooie Q-busdag en morgen ga ik met Connection en dan met Arriva. Hey, je hebt gewoon een basisbehoefte om van A naar B te komen. Dus die keuzevrijheid die kun je toch niet realiseren met meer marktwerking op het spoor bijvoorbeeld. Dus ik zie daar zie ik dan weer niet zoveel in. Ik zou zeggen, laten we blij zijn met wat we hebben.
Tot een vervolgvraag op door de heer Heijner.
Dank, voorzitter. Ja, Arriva heeft natuurlijk geïnitieerd om een nachtbuslijn aan te leggen van Groningen naar de Randstad. Volgens mij voor een tientje of zo. Dat lukt de NS echt niet. En dat is wel wat concurrentie op het spoor brengt. Overigens zit tussen Groningen en Leeuwarden zit natuurlijk wel gewoon een echte marktpartij. Dus leuk dat u dat als voorbeeld aanhoudt.
Geen vraag in, dan kan u door met uw betoog als u...
Ja, nog even als reactie daarop. Ik denk wel dat publieke overheden, maar ook de publieke vervoersaanbieders best wel meer open zouden mogen staan voor samenwerking met commerciële bedrijven. Bijvoorbeeld de aansluiting van Flixbus en dat soort dingen allemaal. En er zijn best wel commerciële concepten denkbaar die goede aanvulling bieden op de publieke OV. En ik denk dat daar nog wel dingen beter kunnen.
Roept op tot de vervolgvraag van Partij voor de Dieren. Oh niet, je wilt het woord. U wilt het woord, excuses. De heer Pechler.
Dank voorzitter voor de woordvoering inderdaad. We waarderen allereerst het initiatief van de SP-fractie om dit voorstel te schrijven. Oh, nu staat de camera weer juist niet op mij. De techniek gaat lekker.
Als u de microfoons en de pasjes wisselt, dat dan de camera goed op uw gericht zou moeten.
Ja, dank voorzitter. Gelukkig heb ik toch een korte woordvoering en genoeg spreektijd, dus we gaan voor de herhaling. Waarderen het initiatief van de SP-fractie om dit voorstel te schrijven, wat we na 5 maanden dan eindelijk behandelen hier in de meningsvormende sessie. Als Partij voor de Dieren zijn we geen fan van ongebreidelde marktwerking en verplichte aanbestedingen van publieke diensten. De wisselingen van werkgever zijn risicovol voor de baanzekerheid en arbeidsvoorwaarden van het personeel en de continuïteit van dienstverlening voor reizigers. En in het algemeen geldt natuurlijk dat waar commerciële bedrijven opereren, er winst gemaakt moet worden die uiteindelijk wordt betaald door de gebruikers van een dienst en door de overheid. We snappen de strekking van het initiatiefvoorstel dan ook erg goed en zijn geneigd deze te steunen. Maar de realiteit is helaas ook dat we als gemeente er financieel niet goed voor staan en al genoeg grote plannen hebben om de komende jaren werk van te maken, om die tot een goede conclusie te leiden. Niet alleen qua geld knelt het, maar ook qua menskracht in de uitvoering. Daarnaast lijkt het ons bijzonder lastig om zo'n stevige lobby neer te zetten in Den Haag dat er specifiek voor ons een wetswijziging wordt doorgevoerd. Wel horen we graag van de wethouder welke ruimte er nog is om als gemeente en OV-bureau aan de slag te gaan met de terechte problemen die de heer De Waard in het voorstel aankaart, waar natuurlijk net ook al een korte reflectie op is gegeven door de wethouder. Het is goed om te lezen dat hier, vergeleken met elders in het land, minder in de dienstregeling is geschrapt sinds corona. Maar we moeten juist toe naar een groeiscenario, zodat nog meer mensen de auto kunnen laten staan. En de portemonnee van mensen, onze inwoners, staat ook onder druk. Het baart ons ernstige zorgen dat we vandaag weer in het nieuws lazen dat de OV-tarieven volgend jaar waarschijnlijk met zo'n 12% gaan stijgen. Daar lijkt ons een stevige taak weggelegd voor de nieuwe regering na de verkiezingen. Tot slot vinden we het zorgelijk dat steeds minder buschauffeurs een geldig EHBO-diploma hebben. Ik heb toevallig vorige week zelf mijn reanimatiebrevet gehaald en het is ontzettend belangrijk dat je weet in geval van nood wat te doen. Dus kunnen we daar als gemeente wat in betekenen?
Nog een vraag van het CDA.
Dank, voorzitter. Ik ben benieuwd, ik hoor je zeggen, die OV-tarieven gaan stijgen, werk voor de nieuwe regering. Maar het is toch deze raad die de tarieven voor bijvoorbeeld de bus vaststelt. Daar zitten wij toch bij.
Nou, wat mijn buurman, de heer Rustubiel van D66, net ook al zei, dat komt ook omdat wij daarvoor niet voldoende financiering krijgen. En wij is in dit geval dan de provincies die voor het grootste gedeelte aan de lat staan van het Rijk om dit op een volwaardige manier te kunnen bekostigen. En dat is natuurlijk een rijkstaak, de rijksbegroting vaststellen en kijken hoeveel geld er vloeit naar de decentrale overheden.
Dank u wel voor uw woordvoering. Welke partij mag ik het woord geven? Ja, de heer, mevrouw Middelhuis.
Dank u wel, voorzitter. We houden het kort omdat we ons ook wel redelijk kunnen aansluiten bij wat er ook al gezegd is. GroenLinks is voorstander dat we als gemeente de regie in handen nemen. Zo zijn we dus ook net als indiener van het initiatief ook zeker voorstander van toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar OV. En om dat nog verder te kunnen verbeteren lijkt ons een prachtig idee. Maar we denken wel dat dit initiatief op dit moment door de lastige situatie in verband met de wet en regelgeving, naast ook de politieke samenstellingen in de provincie en de gemeentes, lastig uitvoerbaar is. Naast ook het feit dat het nu best wel goed geregeld is. Maar ja, we zijn wel voor meer financiering van het OV. Hier ligt echter inderdaad het probleem vooral in Den Haag. De prijsstijgingen in het OV zijn onacceptabel. Maar dat is dus ook weer de onwil in Den Haag om meer te investeren. Dus wij denken ook vooral dat het antwoord op dit vraagstuk vooral ligt op 22 november. Dank.
De heer Van Jaarsveld voor zijn voortvoering. Uw vraag. Nou, dan nog snel een vraag. En dan...
Eerder vandaag heb ik GroenLinks bijvoorbeeld horen pleiten. Ik vond dat een heel terechtvol betoog tegen allerlei spukmiddelen. Hè? Dus gelden die je krijgt, die je moet uitgeven aan iets. Stel nou, hypothetisch geval, dat de volgende regering, misschien zit uw Verenigde Partij daar wel in, 50% extra gelden die we nu hebben uitkeert voor het OV, maar het niet labelt. Hier heb je geld en je moet een keuze gaan maken. Dan kiest u toch ook 100 andere dingen dan investeren in het openbaar vervoer. Het is zo goedkoop, vind ik, ook in uw richting, ook andere coalitiepartijen, om te zeggen, we stellen het wel hier vast. We hebben een meerderheid, tarieven gaan omhoog, maar we krijgen geen geld. Terwijl het eerlijke verhaal is, als u meer geld krijgt van Den Haag, dan geeft u toch ook aan andere dingen uit. Hoe belangrijk vindt u dit?
Dank aan het CDA voor de vraag. Nou, de fractie van GroenLinks vindt OV wel erg belangrijk. En vooral in een stad als Groningen, waar ook 50% van de inwoners geen auto heeft, zijn ze toch afhankelijk van het OV om zich te verplaatsen. En stel wij krijgen meer financiering vanuit Den Haag voor het OV, dan willen wij dat heel graag ook uitgeven aan het OV.
Het woord voor de volgende woordvoering. Ja, gelijk het CDA maar weer.
Dank u wel, voorzitter. En dank aan de SP voor het agenderen van een belangrijk vraagstuk. Namelijk, hoe verbeteren we de openbaar vervoerssituatie hier? En het zal niemand verbazen dat het CDA niet voor een volgend publiek bedrijf is. En dit voorstel ook helaas niet zal gaan steunen. Maar dat maakt de discussie niet minder belangrijk. Want het is heel makkelijk om steeds te roepen, OV moet een beter alternatief zijn, dat moet betaalbaar blijft voor alles en iedereen, maar vervolgens als puntje bij paaltje komt, gewoon voor de zoveelste keer een dienstregeling af te strepen of de prijzen verder te verhogen. Wat je zou moeten doen als raad is keuzes maken wat je echt belangrijk vindt. En dus als je als gemeente beperkte gelden krijgt, aan de ene kant, de wethouder is daar geweldig mee bezig, pleiten voor meer en jongens of in ieder geval voldoende gelden binnenhalen, aan de andere kant keuzes maken. En dus als gemeente ook terug, als je niet genoeg geld hebt, naar je kerntaken. En laat dit daar nou één van zijn. Zorgen dat mensen zich kunnen verplaatsen binnen onze gemeente. Ook met de bus. En daarom vind ik het eerlijk gezegd, zoals gezegd, een tikje makkelijk om te roepen het ligt aan Den Haag. Dat de tarieven weer omhoog gaan. We kunnen ook hier keuzes maken. Laten we dat vooral doen, al is het niet op de manier van de SP.
Welke fractie mag ik dan het woord geven voor een woordvoering? De ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij hebben begrip voor het initiatiefvoorstel. Het doel, dat delen wij, grip op mobiliteit. Een van de kerntaken van de hele samenleving. Wij steunen ook de wens voor de verbetering van de positie van de medewerkers. Daaruit naar het breed kijkende, de aanbestedingsplicht is wat ons betreft vrij duidelijk, waarin nu geen ruimte zit voor de wens van de SP in de huidige vorm. Dus het oprichten van een eigen vervoersbedrijf is nu niet mogelijk en lijkt ons om die reden dus ook niet partisch. Wat ons betreft zetten we daarom in op de indirecte positie die werd aangestipt in het preadvies. Via de aanbesteding inzetten op zaken zoals pauzes, duurzaam inzetbaarheid, loon. Dat is in de afgelopen jaren met een aantal stappen mooi gedaan. En dat loopt, hoewel er nog steeds verbetering mogelijk is, best aardig in pas met verbetering van de posities van andere werkvelden. Ook nog lof voor de wettelijke voorschrift dat er bij de volgende concessie het directe personeel in dienst wordt genomen. Dus tot slot, wij deden de reflectie van het huidige, dat de huidige constructie van het OV-bureau, waarbij de opbrengstverantwoordelijkheid ligt en de regie in de handen van de decentrale overheden, aandeel heeft gehad in de kwaliteitsslag en groei. We zien dat onder andere het schrappen van de lijnen toch minder is dan in de gebieden waarin dat waarin het controle en eigenaarschap anders ligt. Dat zien we ook in de berichten van vandaag als het hebben over ziekteverzuim en dergelijke. Uiteindelijk doet OV-bureau Groningen en Drenthe het gewoon best wel heel goed gemiddeld genomen. En daar is het ons betreft de huidige constructie zeker debet aan. En wat ons betreft houden we het op daarom ook zo. Dank u wel.
Dank u wel. Welke fractie mag ik het woord geven? Partij voor het Noorden.
Bedankt, voorzitter. Bedankt voor dit voorstel. In het voorstel dan zou het OV weer in de handen komen van de gemeente, zoals het vroeger was. Betere werkomstandigheden en vervoer voordeliger en efficiënter zou worden. Dat zou natuurlijk een verbetering zijn. Door de corona is het OV minder populair geworden. En bepaalde lijnen zijn ook niet rendabel meer. Maar het OV-bureau werkt wel hard aan alles wat genoemd wordt in het voorstel. Positief, de bussen zijn elektrisch en komen wel vaak op tijd, zeker in de stad. En ook al zijn bepaalde haltes weggegaan. Ondanks dat zie ik toch al wel goede punten in het voorstel. Nou, ik zie eigenlijk wel heel veel goede punten. En zeker als ik bedenk hoe goedkoop en comfortabel ik afgelopen zomer in Duitsland met OV heb gereisd. Voor 49 euro kon ik een hele maand in alle OV in heel Duitsland reizen. Dat zou hier in Nederland nooit mogelijk zijn geweest. Dus wat dat betreft zijn we wel voor om het OV weer in handen van de overheid te geven. Maar daar gaat het hier niet om in dit voorstel. Maar alleen over de gemeente Groningen. Dus wij vragen ons af hoeverre dit voorstel dan haalbaar is.
Dank u wel. Dan het woord aan de... Welke fractie mag ik het woord geven? Ja, u bent als enige over.
Dank u, voorzitter. Allereerst onze grote waardering voor de heer De Waard, die zoveel tijd en moeite hieraan besteed heeft. Het schrijven van het initiatiefvoorstel is niet niks. Maar ook mijn fractie gaat mee met het negatieve advies van het college. We vragen ons wel af, zou er nog iets meer te behalen zijn voor de verbetering van de werkomstandigheden van de buschauffeurs? Dank u.
Dank u wel voor uw woordvoering. En dan gaan we door met de beantwoording. Of naar de reactie. Eerst de reactie van het college en vervolgens zal de indienende partijen reageren en afsluiten. Wethouder Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Nou, eigenlijk wil ik beginnen met de opmerking die de ChristenUnie maakt. We delen het doel, grip op mobiliteit. Ik wil daar nog wel aan toevoegen, ook grip op de werkomstandigheden van de chauffeurs. Want eigenlijk deelt het college de doelstelling, de achteronderliggende doelstelling van het initiatief. En misschien is dat initiatief ook wel iets waar eigenlijk heel Nederland zijn voordeel mee zou kunnen doen, zodat de publieke regie op het openbaar vervoer, op het busvervoer, dat deel in ieder geval, maar ook op het lokale treinvervoer, dat daar publieke regie op is, zodat chauffeurs gewoon lekker hun werk kunnen doen. En dat lijnen rijden volgens een dienstregeling die wij publiek, u weet het, gemeente samen met de beide provincies, die wij opleggen. En het goede, het bijzondere van, een aantal partijen hebben dat gezegd, het bijzondere van de concessie Groningen-Drenthe is dat wij dat doen. U leest het woord in onze brief opbrengstverantwoordelijk en dat, misschien is dat een abstracte term, maar het betekent gewoon wat wij zeggen gebeurt. Daar is wel een prijskaartje bij. Dat betekent dat...
Voordat u ingaat op het prijskaartje, komt er een vraag van de VVD.
Ja, goed zo.
Voorzitter, ja, ik zat even te denken, maar u zei ja, dat die mensen gewoon lekker kunnen werken. Nou, heel belangrijk natuurlijk. Maar zou dat niet kunnen als ze in dienst zijn van de markt?
In dienst van Tubers. Dat is nu de huidige situatie. Ik zal straks wat voorbeelden geven wat onze in feite indirecte werkgeversrol wat dat betekent. Maar wat wij zeggen gebeurt met het prijskaartje, dus we rekenen af met de Tubers per DRU, dienstregeling uur, en per uur zoveel. En dat is bijvoorbeeld anders dan in Friesland. Hè. Ik gaf vanmiddag eerder bij een andere sessie, Arriva doet dat, en nou, die zegt, we hebben in Friesland, elke andere concessie, een soort basispakket, dus je moet dan Leeuwarden en Sneek, dat moet je allemaal aandoen, en dat moet dan zoveel keer per uur. Maar of je 1 en Zuidvelde aandoet, het voorbeeld dat ik vanmorgen gaf, die liggen in Drenthe en dat is onderdeel van ons concessiegebied. Dat is een keus die Arriva maakt. Arriva maakt die keus, dat is onrendabel, te onrendabel. Bijna alle lijnen zijn onrendabel, kom straks nog even op. Maar Arriva zegt, nou, we hoeft niet, in onze aanbieding hebben we dat wel gezegd dat we dat zouden doen. Maar omdat het niet per se hoeft in ons basispakket, schrappen wij die lijn. En nou, provincie Friesland staat erbij en kijkt ernaar, daar zullen er natuurlijk gesprekken over zijn. Bij ons kan dat niet. Het kan niet. Dus als wij zeggen, nou, het wordt allemaal te duur, dan kunnen we zeggen in plaats van lijnen naar Zennik, als we 8 keer per uur doen, we 6 keer per uur. Dat is nog overzienbaar. Of in plaats van 2 keer per uur naar 1 keer per uur. Of s'avonds wat. Dat zijn wij, gemeente Groningen, provincie Drenthe, provincie Groningen, die dat bepalen. Cubus zegt vervolgens dat kost zoveel. Maar wij, publiek, hebben de volledige regie op wat daar gebeurt. Moeten ook het prijskaartje betalen. Dat dan weer wel. En u bent daar onderdeel van. Hè? Wij overleggen de begroting met u. De uitgangspunten van de dienstregelingen liggen hier op tafel. Ook bij allerlei maatschappelijke organisaties. Wat vindt u ervan? Het komt bij u langs. Ook bij de provinciale staten. Komt ook bij de chauffeurs langs. Is dit te rijden? We hebben regelmatig structureel overleg met de chauffeurs. Is dit te doen of is dit niet te doen? En met ondernemingsraad, maar ook met afvaardigingen van chauffeurs en chauffeurs zelf. Dat zijn de mensen die weten, nou, dit kan wel, dit kan niet. En uiteindelijk komt daar een dienstregeling uit. Mochten er alsnog naast zitten, ik gaf u net eerder een voorbeeld, dan komen er minuten bij. Cubus houdt dan weer de hand op. Per uur of per minuut, zeg maar, wordt er betaald. En dat kost dus wat, maar wij hebben dat ervoor over of niet. En wij bepalen dat en Cubus dus niet. En dat is alleen in onze concessie het geval. De optie om het zelf te doen, dus bijvoorbeeld zelf als gemeente Groningen of samen met de provincies, hier de bussen te laten rijden, de chauffeurs in dienst nemen enzovoort, dan mis je de massa. Cubus die heeft 2 andere concessies. Je hebt er net een derde concessie erbij gewoon, dus 4 in totaal. Dat betekent dat daar de innovatiekracht en de specialistische kennis, bijvoorbeeld een dienstregeling maken, dat is niet iedereen gegeven om dat goed te doen. Dat is een heel uitgebreid en technisch complex geheel, waarvoor je kennis nodig hebt. Ik zal u een voorbeeld geven over een banaal voorbeeld, het instellen van de airco in een elektrische bus. Daar zijn complete studies over gemaakt, hoe je dat aanpakt. Dat is een niet simpel probleem. De airco die is natuurlijk geen motorwarmte, dat is gewoon, die gaat af van de elektrische batterij. Dat betekent dat je moet opladen op het goede moment dat die bus aan het eind van de halte, eind van de lijn is. Dus enige tijd heeft om dat ding op te laden. Je ziet die systemen boven de behalte. Dat is een niet niet eenvoudig probleem. Gisteren was ik op een conferentie en zeg, nou, op het moment dat wij van dieselbussen overgaan op elektrische bussen, is het niet alleen een elektrische bus anders laden. Nee, opeens hadden wij data en moesten data gemanaged worden. Opeens hadden wij een datamanager in dienst. Nooit eerder gehad en toen hadden wij een datamanager. Nou, als je dat in één concessie, hoe groot ook Groningen en Drenthe, hè, we doen al twee concessies samen, twee provincies samen, is dat te kleine schaal om dat in je eentje te doen. Dat betekent dat dat lastig is. Opmerking nog over marktwerking en publiek. Als het op hetzelfde traject is, dan kun je zeggen, hè, laat Arriva nou ook de stoptrein rijden van Zwolle naar Groningen. Op hetzelfde traject leidt dat tot kannibalisme. Dat betekent dat zowel de marktpartij onvoldoende passagiers heeft en de publieke partij ook onvoldoende passagiers om elk afzonderlijk goed te kunnen rijden. Beter is of de een of de ander om dat kannibalisme te voorkomen. De indirecte werkgeversrol. Ook daar, dus even voor de goede orde, richting de heer Heijner, die gaf het net aan. Wij zijn niet de werkgever. Q-Bus is de werkgever van de chauffeurs. En de CAO is natuurlijk de basis. Arbeidsinspectie controleert dat. Dat is een onderdeel van de aanbesteding, wet en regelgeving. Daar moet alles aan voldoen. Maar ook wij, het OV-bureau, checkt op die CAO. Wat ik u net aangaf, wij spreken regelmatig op een structurele basis met de chauffeurs. En wat ik net ook aangaf, als een lijn in de gegeven tijd die te rijden is, grijpen wij in. Dat betekent dat er extra ruimte komt voor ritten. Minuten bij, zo'n rit van 45 minuten, wordt dan 50 minuten. Zodat dat schermpje, dat signaleringsschermpje van je bent te laat, dat is gewoon niet fijn werken als je elke keer leest, je bent een minuut te laat, je bent 3 minuten te laat, je bent 5 minuten te laat. Dat is niet fijn. Dat is niet de manier waarop je werkt. En zo doen we dat niet. Wij wijzen natuurlijk ook Q-Bus op hun verantwoordelijkheid als werkgever. De afgelopen jaren is er ook post-corona is er veel in coronatijd ziekteverzuim geweest. Post-corona is er ook ziekte. Wel, de bussen, u weet het, reden door in de coronatijd. Dat betekent ook dat operaties bijvoorbeeld uitgesteld zijn. Dus dat Q-Bus ook te maken heeft met een relatief groot ziekteverzuim. Ook daarvan hebben wij gezegd, dit is een redelijk verhaal richting Q-Bus. En daar zijn wij als indirecte werkgever, nemen wij daar onze verantwoordelijkheid voor. Neemt niet weg dat de CAO-onderhandelingen stug waren de afgelopen jaren. U kent de stakingsdagen, maar heeft uiteindelijk geleid tot een CAO waarin maar liefst 15% meer betaald gaat worden. Nog even onze indirecte werkgeversrol als het gaat over EHBO. Iemand maakt daar opmerking over. Wij eisen de cursus in de aanbesteding levensreddend handelen. En dat volgen we ook op, zeg maar. Dat checken we dat inderdaad gebeurt, dat chauffeurs dat hebben. Dan de werknemersstichting, ook een ander element van het initiatiefvoorstel. Je verliest dan dat de taken en de mensen die dat uitvoeren, dat in één hand is. Dus dat je een strategisch personeelsbeleid kunt maken over mensen die kunnen doorgroeien in hun taak, andere dingen gaan doen. Bijvoorbeeld van diesel naar elektrisch rijden, naar een waterstofbus. Dat zijn verschillende concepten die ook verschillende eisen stellen aan de chauffeurs. De ene vindt dat leuk om door te groeien en verandering. Anderen vinden dat minder leuk. En het is de werkgever die daar grip op moet hebben, die daar kort op moet zitten, die de chauffeurs moet kennen, die de bussen rijden. En als er een separate stichting is, verlies je dat. Los van de complexiteit die het oplevert. Je bent dan als overheden, besteed je aan bij Q-Bus. Je eist dat er een stichting de banen levert. Nou, als dat niet goed gebeurt, te weinig personeel, dan de bus kan dan niet rijden. Q-Bus zegt, ja, wij hebben geen chauffeurs, die zouden door die stichting geleverd worden. En dan krijg je onhandige situaties, een soort driehoeksverhouding die je niet wilt. En daarbij komt dat het nu al geregeld is, ook wettelijk geregeld, dat het personeel wat nu in de bussen rijdt, de chauffeurs, en ook dat verplicht wordt overgenomen in de context van een krappe arbeidsmarkt. Er is een tekort aan chauffeurs, u kent het verhaal ook. Een andere opmerking die ik hoorde zeggen, de bepaalde lijnen niet rendabel. De overgrote meerderheid van lijnen is niet rendabel. Dus als je geld wil verdienen, moet je lijnen opheffen. Dat bespaart het meeste geld. Maar dat willen we niet. Juist omdat wij geen markt zijn, maar overheden zijn, zeggen wij, we hebben andere doelen waarom we die bussen laten rijden. Niet om geld te verdienen, maar om mobiliteit mogelijk te maken. En gezien ook de samenstelling van ons noordelijk gebied, grote steden en kernen waar werkgelegenheid is, waar ziekenhuizen zijn, waar alles zeg maar, is mobiliteit een must. En dat betekent ook dat het openbaar vervoer andere doelen dient dan geld verdienen of geld besparen. Dat gaat over welvaart, dat gaat over welzijn, dat gaat over, mensen de mogelijkheid geven hun leven vorm te geven zoals dat willen. Ik denk tot zover, voorzitter.
U wel. En dan is het woord aan de indienende partij voor de reactie. De heer De Waard.
Dank, voorzitter. Laat ik even beginnen met de opmerking dat dit geen zwart op wit plan is. Dit is niet een soort schatkaart naar OV in publieke handen. Wat hier voor ligt is de politieke wens om OV anders te regelen. Bij ons als gemeente, samen met provincies, allemaal prima. Maar de vraag die voor ligt is om dat uit te werken, om uit te zoeken hoe dat moet. Dat ligt hier voor ons. En als ik even mag reageren op de opmerking over de kosten. Ja, natuurlijk kost dat geld. Maar OV kost ons nu ook geld. Er zijn ook miljoenen winst gemaakt dat allemaal verdwenen is naar het buitenland. De kosten voor reizigers die reizen ondertussen de pan uit. En we moeten zelf ook geld inleggen. En de vervoerder houdt de hand op als het minder gaat. Kortom, voor hen de lusten en voor ons de lasten. Dus uiteindelijk, ik zou me zo kunnen voorstellen dat op de lange termijn het in eigen handen nemen geld kan besparen. Maar dat we dus uitwerken. Ik heb ook veel gehoord over dat we al veel zeggenschap hebben als overheid. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten bij al die opmerkingen die daarover gemaakt zijn. Wat ik dan denk, waar hebben die commerciële vervoerder eigenlijk nog voor nodig? Dat zit hem dus in de werkomstandigheden. Dat is eigenlijk de werkgever. Dat is wat ik hier hoor. Dat is eigenlijk een van hun grootste taken. En die werkomstandigheden was juist een belangrijke aanleiding om dit stuk te schrijven. U herinnert zich vast de stakingen nog wel aan het begin van het jaar.
En u heeft een vraag van Studentenstand.
Ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe de SP kijkt, want de grootste redenen voor het schrijven van het initiatiefvoorstel zijn dus volgens mij vervoerders die er vandoor gaan met grote winsten en de werkomstandigheden van de buschauffeurs. En de wethouder die heeft net uitgelegd van joh, het is zo ingewikkeld om al die technische aspecten en kennis in huis te hebben. Q-bus heeft dat. Q-bus weet hoe je de airco van een elektrische bus moet instellen. En het is voor ons echt ontzettend lastig. Nou goed, volgens mij zijn er zo, als ik het hoor, wel ontzettend veel op te noemen. Hoe kijkt de SP naar al die moeilijkheden die wij daar voor ons zien? En hoe zet de SP dat, naast dat het ontzettend veel geld kost, nog veel meer dan nu kan ik me zo voorstellen, naast het verlagen van de werkdruk waar we nu ook al heel hard mee bezig zijn?
Het binnenhalen van expertise, dat is inderdaad niet makkelijk natuurlijk. Maar ja, dat we een overheid hebben zonder heel veel technische kennis is juist een probleem. Eerder konden provincies snelwegen aanleggen. Dan was het aanleggen van een Gerrit Krolbrug of een Paddepoelsebrug was ook veel sneller gegaan als we die kennis hebben. In plaats daarvan is de overheid geïnfantiliseerd, kan eigenlijk niet zoveel meer. En is afhankelijk van dure adviesbureaus en mensen die ze weer extern moeten inhuren om dat soort dingen te doen. Dus wat de SP betreft is het juist belangrijk om in dat soort dingen te investeren. Dus ik vind dat niet echt een argument om het dan niet te doen. Dan ga ik verder met mijn verhaal.
Dat u dat doet, nog een vervolgvraag van de heer Heijner.
Dank, voorzitter. Ja, is de SP niet bang dat als we al die expertise in huis gaan halen, dat echt die hele specifieke expertise, dat is bijna onmogelijk om te hebben. Dan zou iedere gemeente die specifieke expertise moeten hebben. Het is toch juist mooi dat als je bijvoorbeeld één keer per jaar of twee keer per jaar die bepaalde expertise hebt, die je dan op dat moment in huis kan halen. Dan kan iemand die andere dagen voor een andere gemeente of voor een andere organisatie of voor het bedrijfsleven aan het werk gaan. Dat is toch juist veel effectiever dan dat we al die mensen zelf in dienst gaan nemen. Terwijl niemand dan echt goed weet waar het over gaat.
Ik heb ook niet alleen gepleit voor een gemeentelijk vervoersbedrijf. Dat kan ook in andere samenstellingen op grotere schaal. Dat is allemaal prima wat de SP betreft. We willen graag uitwerken hoe dat eruit zou zien. En dan kan je ook veel beter die expertise goed gebruiken. Ik denk dat het op de lange termijn dat dat echt goedkoper is dan dat continu weer moeten inhuren. Dat is wat we op heel veel plekken nu zien in de overheid. En dat is waarom ook heel veel dingen nu misgaan in de samenleving.
Dat roept een vervolgvraag op.
Ja, dank voorzitter. Ik zou dan willen voorstellen om dat dan OV-bureau Groningen-Drenthe te noemen.
Voor een vervolg van zijn betoog, want dat was geen vraag.
Ja, nou, dan is er blijkbaar ook geen probleem. Helemaal goed. Die werkomstandigheden, dat een belangrijke aanleiding was om dit initiatief te schrijven. Bij de stakingen van begin van het jaar heb ik veel buschauffeurs gesproken. En wat opviel was de liefde en passie die zij uitspraken voor hun vak. Maar ook hun zorgen voor de toekomst. Ze vertelden over toenemende druk om pauzes in te korten of harder te rijden om vertraging weg te werken. Over de schaamte als de passagiers verteld moest worden dat de bus niet verder rijdt. Over de jonge collega's die of stoppen of in een burn-out raken. En allemaal zeiden ze, sinds de marktwerking is het slechter geworden. En we hebben misschien afspraken met Qbuz over werkomstandigheden. Maar goed, papier is geduldig en die afspraken die hoeven helemaal niet de werkelijkheid weer te geven. En het is ook goed dat heel veel leden hier in deze zaal die zorg delen met mij. Dat maakt me erg blij. En ook dat het college dat doet. Dat zij een indirecte rol voor zichzelf zien en die ook willen pakken. En mijn oproep is dan ook aan de wethouder om die rol zoveel mogelijk in te nemen. Meer dan nu, als dat kan natuurlijk. Het is wel jammer dat ik tot nu toe weinig steun voor mijn voorstel heb gehoord. Maar goed, dat verbaast mij eerlijk gezegd ook niet helemaal. Zoals in 2014 namelijk mijn partij die hier voor het eerst vertelde over problemen van schimmel, vocht, tocht in huizen. En ons werd toen verteld door leden van deze raad dat die huurders van corporatiewoningen maar beter moesten ventileren. Maar nu hebben we een hele aanpak op schimmelwoningen en dat doen we samen met corporaties. En bij de vorige aanbesteding van laadpalen werd ons verteld dat het in eigen hand nemen daarvan niet kon, dat het onverstandig was. En werd ons voorstel met een nipte meerderheid aangenomen. En nu gaan we dat gewoon doen en wordt dat zelfs gezien als iets enorm logisch. En toen mijn partij pleitte voor...
VVD.
Dank voorzitter. Ja, ik zou even willen zeggen dat wij dat niet enorm logisch vinden.
Dat de meesten dat logisch vinden, behalve enkele marktextremisten die hier nog zitten misschien. Ik wou het er niet inzetten, maar nu als u mij zo gaat uitlokken, dan ja, kan ik ook niet anders natuurlijk. Nou, toen mijn partij pleitte voor een gemeentelijk energiebedrijf waar duurzame energie opgewekt werd, werden we zowat weggelachen. En nu hebben we onze eigen exploitatiemaatschappij voor duurzame energie. Dus voorzitter, nee, het verbaast mij niet erg dat er nog weinig enthousiasme is voor mijn voorstel. En het is jammer, want zo verliezen we kostbare jaren die het wel nodig heeft om dit uit te voeren.
En dat levert een vraag op van de heer Van Jaarsveld.
Dank u wel. Want u noemt een succeslijst op van uw partij en dat mag, want dat zijn echt gewoon allemaal goede punten die u opnoemt. Laadpalen weet ik eigenlijk niet of wij dat goed vinden, maar de rest was gewoon goed. Maar ik vraag me dan wel af, u, tot nu toe, hoeveel sympathie ik ook voor u en uw partij heb, bent u er in ieder geval bij mij niet in geslaagd om ook maar één van die punten goed te onderbouwen waarom dat een vooruitgang is. En bijvoorbeeld de pre-advies ging op alles in, die personeelsstichting vond ik nog niet heel erg. Nu heeft de wethouder dat wel goed uitgelegd, vind ik, waarom dat... Nou, ook niet van toegevoegde waarde zou zijn, zou mij op dat punt in ieder geval kunnen uitleggen waarom de wethouder daar de plank mislaat.
Ja, het is wel een beetje stom om te zeggen, kijk het dan maar terug. Dus dat doe ik maar niet. Maar het komt in ieder geval op neer dat het wel een probleem is dat zo'n bedrijf toch een winstprikkel heeft. En hoe moet je meer winst maken als bedrijf? Het kan op twee manieren. Of je omzet verhogen of bezuinigen. Nou, de omzet verhogen, dat is dus lastig, dat hebben we net gehoord. Wat blijft er dan over? Bezuinigen. En waar kunnen ze op bezuinigen? Op hun kosten voor het personeel. En daardoor ontstaat er toch een druk, waardoor die arbeidsomstandigheden verslechteren. En dat zit hem in hele kleine, subtiele dingetjes. En toch heb ik van al die buschauffeurs gehoord, bij die stakingen, Sinds de marktwerking is het slechter geworden en sinds die marktwerking kan ik steeds minder goed mijn werk doen. En als ik dat hoor, dan weet ik dat we een probleem hebben en dan wil ik daar iets aan doen.
Nog een vervolgvraag van de heer Van Jaarsveld.
Dat is heel begrijpelijk en dat heeft u gezegd. Alleen de vraag is of dit het oplost. En volgens mij is het antwoord van zo'n personeelsstichting nee. Want de wethouder legt denk ik terecht uit dat het ook qua carrièreperspectief ineens een stuk moeilijker wordt. En dat we als onderdeel van het OV-bureau natuurlijk ook bij die cao-onderhandelingen een stem hebben als gemeente. Plus dat de wethouder kan zeggen, jongens, verander dit. En er blijkbaar toch redelijk goed naar hem als zijnde dat ambt geluisterd wordt. Dus dan is het simpele feit dat je zegt dingen, dat de SP stelt en terecht stelt, dingen zijn nog niet goed genoeg. En de overheid is de oplossing, zonder dat verder te onderbouwen, is toch ook gewoon, ja, zeg ik het weer, enigszins goedkoop.
Baart.
Nou, het ding met openbaar vervoer is dat het een het is iets met lage marges om te verdienen. Het grootste deel van de lijnen, dat kost geld, dat levert niet zoveel op. En het is dan onlogisch, wat mijn partij betreft, om dan toch te proberen om daar toch winst uit te halen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. De markt voor schemerlampen, stoeptegels, dat werkt perfect. Hartstikke goed. Daar moet je marktwerking hebben. Maar niet in een collectief goed als het openbaar vervoer. Want daar is de mogelijkheden om winst te maken is daar beperkt. Maar ja, het rendement voor de samenleving is hoog. En ik zie toch, en daar heb ik u niet van overtuigd, maar toch die prikkels van de marktwerking die dat dan toch uitholden. En daardoor maak ik mij toch zorgen over de toekomst van het OV. En als je dan geen marktwerking hebt, nou ja, dan bij een overheid. En als de heer Van Jaarsveld daar een ander idee heeft, dan luister ik daar ook graag naar. Maar dit is volgens de SP een stap vooruit. Dus, nou, het verbaast mij niet dat er nog weinig enthousiasme is voor mijn voorstel. Maar goed. Maar ik geef het 2, 4, misschien 6 jaar en dan bent u er ook wel. Daar heb ik alle vertrouwen in. En om even af te sluiten met de woorden van een welbekende activist en oud-president van Zuid-Afrika. Alles lijkt onmogelijk, totdat het zover is.
Nog een vervolgvraag op van de heer Rustebiel.
Ja, toch nog even over die 2, 6, 12, 30 jaar die wij dan nodig hebben om hiervoor te zijn. Dat is niet zo relevant, toch, als je het collegeadvies leest. Er is namelijk in de Tweede Kamer een nieuwe wetgeving nodig om dit mogelijk te maken. Dus gaat u zich daar ook hard voor maken? Want dan is het zinvol om hierover te spreken. En dan kunnen we ook vinden wat we vinden. Want dat kunnen we nu ook doen, maar het is niet zo zinvol.
Zeker gaat mijn partij zich daar hard voor maken. Daar kunt u op vertrouwen. Tegelijkertijd hebben we vandaag nog een gesprek gehad over de inzet van de lobby van de gemeente. Als ik de heer Rustebiel zo hoor, kunnen we daar dus ook wel mee stoppen. Wat de SP betreft niet, hebben we daar een invloed en kunnen we die gebruiken. Ook in de strijd tegen marktwerking in het openbaar vervoer. En dat is de inzet ook van dit voorstel.
Oké, en dan nog het vervolgvraag van de heer Rustebiel.
Heeft u dat punt dan vanmiddag niet gemaakt om die lobby, het college te vragen om die lobby voor u te voeren en ook de vorige keer niet?
Omdat ik natuurlijk niet veel vooruit lopen op deze goede discussie die we hier gehad hebben.
Ja, dan gaan we toe naar een conclusie. Ga ik eerst aan de indienende partij vragen of ze dit initiatiefvoorstel in zijn geheel gaan indienen of er nog aanpassingen zijn.
Nou, u kunt zo bij mij komen als u nog goede ideeën heeft, maar voor zover ik het nu kan zien, ga ik er niks aan veranderen.
Dank u wel. Dan een vraag van de VVD.
Ja, dank, voorzitter. Ja, in het begin van mijn betoog heb ik een voorstel gedaan voor een wijziging van de titel. Markt en mobiliteit. En hoe staat u daarin?
Ja, als ik dan even de woorden van de heer Jaarsveld mag gebruiken, u heeft me nog niet overtuigd.
Goed, zijn er dan nog partijen die Studentenstad?
Laatste vraag. De wethouder heeft zich volgens mij zo net redelijk kritisch uitgelaten over die personeelsstichting en daar een aantal terecht, in mijn ogen terechte punten genoemd. Waarom dan toch dat punt ongewijzigd erin laten staan?
Waard.
Heel simpel gezegd, dat wij een andere mening hebben dan de wethouder. Zo simpel is het. Dit doen we bijvoorbeeld ook met schoonmakers voor gemeentelijke. Die huren we ook in op eenzelfde manier, als ik het goed heb. Dat zouden we ook voor de thuiszorgmedewerkers willen bijvoorbeeld. En voor de buschauffeurs zou het ook meer zekerheid kunnen bieden wat de SP betreft.
Goed, dan voordat de discussie ineens verschuift naar de huishoudelijke hulp en de schoonmakers. We waren aan het afronden. Zijn er nog partijen die een motie vreemd overwegen naar aanleiding van dit initiatiefvoorstel? Nee, helemaal goed. Dan dank ik u allen voor uw inbreng en wens ik u een fijne avond.